Welkom allemaal. Welkom bij ons thuis in een speciale editie van Berea at Home. Nadat we een aantal weken geleden bij Joël en Ilona thuis een avondmaalsdienst hebben gehad, gaan we vanaf 7 juli in een huiskamersetting elke zondag om 10 uur een livestream op een interactieve manier invulling geven aan ons gemeente zijn binnen Berea de Maten. Fijn dat jullie kijken vanuit jullie woonkamers of slaapkamers. En je kijkt mogelijk samen met anderen. Met je echtgenoot, met je gezin, misschien ook wel alleen. Je bent gezond of hebt misschien te maken met ziekte. En je bent misschien nog wat gewend aan het nieuwe normaal. Of je vindt het misschien moeilijk om daarmee te dealen. Het thema van vandaag is tekenen van trouw. Ik heb hier een trouw bij me. Die valt hier elke morgen op de deurmat. Met het nieuws van vandaag. Het nieuws uit binnen- en buitenland. Het nieuws over volken en over individuen. Een krant opgericht in de Tweede Wereldoorlog als een krant van verzetsmensen met een christelijke signatuur. En die krant die valt elke morgen op de deurmat. Een van de liederen die we soms wel zingen is Uw trouw kleurt de morgen. En dan is het uw trouw. En daar willen we het vandaag over hebben. Over Gods trouw en over ons trouw aan elkaar. Over tekenen van trouw. We luisteren naar Leidy die daarover zal spreken. En we zijn in gesprek met Klaas en Jet Nauta. Welkom jullie ook hier. Ik wil graag wat lezen uit de kortste psalm, midden in de Bijbel. Die misschien wel iets weergeeft van wat God tegen ons wil zeggen. Precies midden in die Bijbel, als je het eerste stuk hebt gehad en daarna het tweede stuk. Psalm 117, de kortste psalm. Loof de Heere, alle volken. Prijst hem, alle naties. Zijn liefde voor ons is overstelpend. Eeuwig duurt de trouw van de Heer. Halleluja. En bij die God mogen we ook komen met al onze vragen en al onze onzekerheden. Samen, maar ook ieder apart. Want we mogen weten dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En dan komen die woorden. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. En daarom vinden we daarin genade en vrede van God. Zullen we bidden met elkaar. We danken u dat u er was en dat u er bent en dat u er altijd zult zijn. En dat u omkijkt naar ons mensen. En we bidden om uw aanwezigheid, uw trouw in onze levens, ook vandaag. U kent onze gedachten en onze gevoelens. En u wilt ons opnieuw laten weten dat u ons lief hebt en dat u trouw bent. Dank u voor die zegen. Amen. Klaas en Jet, wat leuk dat jullie bij ons aanschuiven. En toen we jullie vroegen om mee te werken aan een gesprek over dat thema tekenen van trouw, waren jullie enthousiast. Want, zo zei Henriët, dit was een thema dat altijd terugkwam in jullie leven. Ik zou zeggen, vertel.
Ja. Even concreet, hoe trouw terugkomt, vind ik even lastig om dat te zeggen. Maar ik merk wel, als ik momenten van gebed of momenten van bezinning heb, dan realiseer ik me eigenlijk heel goed dat wat Gods trouw in mijn leven of in ons leven betekent. Ik kan niet altijd zeg maar in woorden weergeven, maar dat is wel een ervaring, misschien ook wel een gevoel of een bepaalde vorm van dankbaarheid dat ik me realiseer van God is trouw in ons leven, in mijn persoonlijk leven. En ik denk in mijn geval ook door de geslachten heen. En onlangs zijn er beide ouders kort na elkaar overleden. En toen mijn vader overleed, vonden wij op de dag na zijn overlijden een briefje, of twee briefjes eigenlijk, in zijn huwelijksboekje. En een van die briefjes wil ik eigenlijk een klein stukje voorlezen.
Mooi.
Omdat ik denk ik door de geslachten heen Gods trouw zichtbaar is gebleken, tenminste in mijn leven. En mijn vader heeft dit briefje geschreven op 6 maart 2007. En dat is, 60 jaar nadat zijn eigen moeder dus is overleden op volgens mij 54-jarige leeftijd. Zo schrijft hij dat ook, dat het dus 60 jaar geleden is dat moeder op 55-jarige leeftijd overleed. Aan kanker is ze overleden. Ze is een half jaar ziek geweest. En eigenlijk heel kort voor haar sterven heeft ze mijn vader bij zich geroepen op haar ziekbed. En heeft ze iets uitgesproken wat mijn vader heeft opgeschreven. Het waren niet heel veel woorden, het was ook een heel kort gesprek zoals hij zelf eigenlijk zei. Maar ze heeft eigenlijk een verlangen uitgesproken. En ik zal even letterlijk voorlezen wat mijn vader dus geschreven heeft. En ze zegt: ik zal niet zo lang meer leven, maar zul je vooral blijven wandelen in de wegen des Heren. Deze paar woorden zijn me altijd bijgebleven en hebben als een rode draad door mijn leven gelopen. Dus dat schrijft mijn vader. En het zijn deze woorden die ik zo graag aan het nageslacht zou willen doorgeven. Dus aan ons. En hij heeft een ontzettend groot nageslacht van 9 kinderen en 28 kleinkinderen en 8 kleinkinderen inmiddels. Maar ja, wat me vooral heel erg aanspreekt zijn natuurlijk eigenlijk de woorden van 60 jaar geleden. Het spreekt eigenlijk heel veel verlangen uit van mijn oma, maar ook van mijn vader, die het niet altijd in woorden kon uitdrukken, maar wel het op deze manier heeft nagelaten. En hij kon het ook altijd heel mooi verwoorden in gebeden. En daar klonk ook altijd de emotie door. En als ik dan kijk hoe het dan in mijn leven vorm heeft gekregen, dan denk ik, in mijn puberteit een aantal godservaringen beleefd die me ontzettend bijgebleven zijn. Dus ik denk een stuk trouw door de geslachten heen, door mijn leven heen. Natuurlijk concreet door het huwelijk heen.
Wat mooi.
Dat is een stukje dankbaarheid, zeg maar, waarin ik wel ervaar dat God heel erg trouw is. En tegelijkertijd denk ik ook, het is een wederkerigheid, hè? Gods trouw wil beantwoord worden. En die wederkerigheid is denk ik wel erg belangrijk voor mij. Dat ik dat ook ervaar in ons samen zijn, in contacten, in relaties, in gemeenschap met mensen.
Daar hebben we het straks nog eventjes over hebben.
Een stukje trouw kan laten zien, ja.
Klaas, voor jou, Gods trouw, wat is dan het eerste wat boven komt?
Als ik aan trouw denk, dan is dat ook heel veelomvattend. Maar ik denk dan aan de beginjaren van ons huwelijk. We zijn elkaar jong tegengekomen. Ik was 20 toen ik trouwde. En ik was nog helemaal niet in balans. Nog helemaal niet duidelijk in wat ik wilde, waar ik naartoe wilde. Ik was altijd wel in een geloofscontext opgegroeid. Maar heb daar ook wel mijn weg in gevonden toen al. En in de eerste jaren van ons huwelijk heb ik een tekst op de muur geschreven, op onze schoorsteen. En die komt uit Lucas, dat is, die zegt Jezus als hij de voetwassing heeft gedaan, dat hij onder ons is als iemand die dient. En die spreuk is eigenlijk heel belangrijk voor mij geweest, omdat ik daarin een houding zag van Gods Zoon, die eigenlijk een soort beschikbaarheid laat zien. En een nederigheid en een dienstbaarheid waar ik eigenlijk heel erg door aangesproken ben. Een voorbeeld waar ik eigenlijk ook in wil volgen. Als ik nadenk over de zin van mijn leven, dan heb ik altijd gezegd, ik wil iets met kinderen gaan doen. En ik wil eigenlijk betekenis geven aan mijn leven. Het doorgeven. En dan denk ik, dan vind ik zo'n voorbeeld van Jezus daarin heel belangrijk.
Mooi.
En dat is voor mij trouw.
Mag ik jullie vragen, is Gods trouw een dagelijks ervaren? Of plopt het op een bepaalde manier op? Of op bepaalde momenten op? Of moet je er naar zorg gaan?
Ik denk zelf dat het een overtuiging is. Een diepgewortelde overtuiging. Die niet altijd even door de dagen heen bewust is. Maar wel die er altijd is. Er zitten een aantal principes aan die we samen willen volgen. Die worden natuurlijk ook beïnvloed door de omstandigheden. Maar daaronder zit altijd de diepe laag van die overtuiging.
De overtuiging van de trouw van God.
Ja. Okay. Ja. Ja, om het goede te doen. Ik denk dat dat Gods trouw bedoeld is om het goede in het leven te doen.
Okay. Ja. Mooi. Klaas, ik weet dat jij van muziek houdt. Van liederen ook. Je speelt ook gitaar. Mm. En we hebben je gevraagd van, zou je bij dit thema een lied willen uitzoeken?
Ja.
Kun je vertellen welk lied dat gaat worden en waarom je dat lied wil gaan zingen?
Nou, ik heb gekeken naar een lied van met het woord trouw erin. En ja, dan heb je natuurlijk verschillende liederen. En het lied wat mij daarin het meest aansprak is van Brian Doerksen. Die ook het nummer van Gods trouw heeft gemaakt. Ik zing het eerst in het Nederlands, God van Trouw. We hebben er ook een opwekkingslied aan gewijd. En in het Engels heet het Faithful One. Ik wil dat graag voor jullie zingen. God van Trouw. My hope is
is in you alone.
Dankjewel, Klaas. We horen jou in de kerk bijna nooit. En vandaag mogen we het meemaken. Heel mooi. Zo'n lied is eigenlijk al een preek op zich natuurlijk. Ja. Nou, ik wil je iets laten zien. Dit is een hart van olijfhout. Ooit heeft een vriendin, toen ik 60 jaar werd, hem voor me gekocht. Meegenomen uit Israël. En hij is me heel dierbaar. Soms hou ik hem even vast. Mm-hmm. Als ik op zoek ben naar de trouw en de liefde van God. Dan moet ik hem even voelen. Hij is heel glad en prettig om in je handen te houden. Maar als je er goed naar kijkt, dan zie je eigenlijk dat hij vol met butsen zit. En heel veel nerven. Hij heeft kleuren. Hij is niet glad. En al die nerven en dat soort onderdelen, die zeggen eigenlijk mij iets van hoe het zit met het hart van mezelf. Daar waar ik het allemaal niet zo snap. Daar waar ik het soms niet begrijp. Daar waar ik soms denk, waar is God? Daar waar ik soms vind, dit is onbegrijpelijk. Maar tegelijkertijd zijn al die nerven ook een soort van tekenen van trouw. Dus het zijn ingewikkelde momenten, maar het zijn ook tekenen van trouw. Nou, ik weet eigenlijk niet zo precies hoe het zat met het hart van de leerlingen van Jezus op het moment dat ze tussen Hemelvaart en Pinksteren zaten. Want dat is natuurlijk de tijd waarin we nu in het kerkelijk jaar zitten. Misschien werd hun hart ook wel heel erg beïnvloed door hun karakter, zoals dat bij mij ook vaak zo is. Misschien waren er moedige mannen die zeiden, het komt goed, moedig voorwaarts met z'n allen. Maar misschien waren er ook wel wat gedeprimeerde types bij, die zeiden, ja maar na zijn dood is hij ook een paar dagen weg geweest, wanneer gaan we hem weer zien? Maar er waren vast ook hele enthousiastelingen die zeiden, ja, maar de geest gaat komen en daar wachten we op. En we weten zeker dat het gebeurt. Ze zaten eigenlijk met elkaar in een soort van wachtkamer. En bij een wachtkamer denk ik ook aan het volk Israël. Dat zat in de wachtkamer van de slavernij toen ze in Egypte zaten. En daar wil ik eigenlijk vandaag een beetje de focus op gaan leggen. We gaan daarover lezen, niet alleen in Numeri waar het verhaal staat, maar ook in Psalm 106. Daar wordt het verhaal ook weer opnieuw beschreven van het volk Israël in slavernij in Egypte. Sterker nog, daar wordt eigenlijk de hele geschiedenis van het volk nog weer eens even behandeld. De mensen zeggen dat deze psalm is geschreven tijdens de ballingschap, waar de Joden in Babylon waren en af en toe het nodig hadden om de geschiedenis weer even voor ogen te krijgen. En stap voor stap weer moest kijken naar wat gebeurde er tussen ons en God. Wat gebeurde er in ons verhaal? Wanneer was God aanwezig en wanneer was hij er niet? En hoe zit dat dan precies? En ik zou met jullie willen lezen uit Psalm 106, vers 7. En daar staat dit. Toen onze voorouders in Egypte waren, sloegen zij geen acht op uw wonderen, dachten ze niet aan uw tekenen van trouw. Dachten ze niet aan uw tekenen van trouw. Ik heb dat woord in verschillende vertalingen maar eens opgezocht. En soms staat er helemaal niet tekenen van trouw. Ik vind het een prachtig woord. Maar soms staat er gunsten of gunstbewijzen. En soms wordt er ook genoemd, dachten ze niet aan uw vriendschap. Ook een prachtig woord. Maar waarom lukt het ze niet? Ik snap het eigenlijk wel. Want ik realiseer me dat dit Joodse volk binnen was gekomen in Egypte in een soort van koninklijke setting. Ze waren binnengehaald door Jozef, hun voorvader zelf. En Jozef had eerst eventjes in zijn koninklijk vertrekken gecheckt of het allemaal wel klopte met die broers van hem. Of ze nog wel eerlijk waren, of ze inmiddels hem niet meer verkocht zouden hebben. Hij heeft gewacht tot Jacob, zijn vader, binnen was, tot zijn jongste broertje Benjamin was. En toen dat allemaal klopte, kregen ze het beste gebied van Egypte. Ze mochten naar Gozen. Daar waren de voorraadkamers gevuld. Daar was de economie helemaal op orde. En de kinderen konden daar tegen elkaar zeggen, weet je dat wij eigenlijk prins en prinsesjes zijn? Want wij stammen allemaal af van de onderkoning van dit land, van Jozef. Dat was hun setting. En toen ging alles om. Jozef stierf, hun voorvader. Farao ging dood. Er kwam een nieuwe heerser over Egypte. Een nieuwe farao. En toen zagen ze zichzelf ineens midden tussen de stenen. Die ze ook nog zelf moesten bakken. Baksteen, weer een baksteen, weer een baksteen en nog een baksteen. En langzamerhand bouwden ze de muren van stenen op en werd de slavernij erger. En in plaats van tekenen van trouw ontstonden er stenen. En als de kinderen dan tegen hun ouders zouden zeggen, ja maar papa en mam, wij horen toch eigenlijk in het beloofde land, wanneer gaan we daar dan weer heen, want we zijn nu toch slaven? Dan zeiden ze, ja jongens, hier zitten we nou eenmaal. Op deze slavenplek en er zijn weinig tekenen van trouw. Nou, we weten allemaal hoe het verhaal verder is gegaan, zelfs vlak voor de Schelfzee. Het staat hier in vers 7. Ze kwamen zelfs nog toen ze het land uit waren in opstand aan de oever van de Rietzee. En hoe gaat dat verhaal dan verder? God pakt opnieuw zijn trouw. We lezen in vers 45. Hij dacht weer aan zijn verbond met hen. Zo trouw was hij dat hij medelijden voelde. En daar gaan die psalmen maar in verder. De psalm die Marcel las, de kortste psalm, het woord trouw moet erin zitten. Psalm 136 heeft elke zin een vervolgzin met uw trouw is tot in eeuwigheid. En weer een zin, uw trouw is tot in eeuwigheid, het houdt niet op. Gisteravond hadden we nog een gesprek over Gods trouw en toen zeiden we tegen elkaar, of eigenlijk zei jij dat tegen mij, trouw is inherent aan God. Niet dat we dat altijd voelen, maar de geschiedenis van het Jodendom bewijst het. En Gods trouw gaat door en op een dag staat er zijn ultieme trouw. En jij vertelde daar eigenlijk over, Klaas. Ja. En die ultieme trouw is dat hij zijn zoon stuurde. En die zoon was dan ook nog weer eens een keer trouw tot in de dood. Nou, dat zinnetje, trouw tot in de dood, dat is bijna een versje. En dat kan heel erg als een clichézin zijn, maar dat was het wel. Trouw tot in de dood. Dat is ook absoluut de enige reden dat het Nieuwe Testament verder kon gaan. En dat we op een gegeven moment belanden in Galaten. En in de Galaten vinden we een aantal teksten waar we eigenlijk het hele jaar als kerk al mee aan de slag zijn. De vruchten van de geest, de gaven van de geest. En daar lezen we dan, zoals we het allemaal kennen in Galaten 5, liefde, vrede, blijdschap, goedheid en ook trouw. En zingen we met alle Berea Kids en ook trouw erachteraan. Het liedje is zo bekend. Overigens in het NBV staat het woord trouw niet. Daar hebben ze het omgezet in het woord geloof. Misschien ligt het er heel dichtbij. Ik denk dat het ook uit jouw woorden, Jet, sprak. Mm-hmm. En daar vinden we dat wat God van ons vraagt. Zijn ultieme trouw vraagt aan ons ook trouw. Mm-hmm. En vraagt ook onze tekenen van trouw aan de ander. Hoe zien die er dan uit? Nou, dat is altijd makkelijk in zo'n gesprek, want dat ga ik nou jullie vragen. Hoe zien die tekenen van trouw er dan uit in het dagelijks leven? Kunnen jullie daar iets over zeggen?
Ja, dat is denk ik beschikbaar zijn voor een naaste, voor iets wat bij je past te doen. En dat kan inderdaad aandacht zijn voor iemand die jarig is, of even iets brengen, of even iemand bellen op het moment dat je daar niet naartoe kan gaan. Zoals in dit geval mijn moeder, ja, binnenkort kan het weer. En dat lukt me echt niet altijd. Ik ben echt niet daarin misschien altijd het voorbeeld van, kijk eens, wat doe je dat goed en wat hou je allemaal goed bij? Of, nee, het is vaak Jette die ook zegt, hey, zou je moeder niet even gaan bellen of zo deze week. Maar het is er wel en je weet ook dat het klopt als je het doet. En je wordt er ook weer in bevestigd. Het geeft je eigenlijk zelf ook vreugde als je aan iemand denkt. Want het maakt jezelf mooier als mens.
Als je trouw bent voor een ander, ben je dan ook altijd trouw aan jezelf? Of wrikt dat nog wel eens?
Ja, het wrikt wel eens. Omdat ik soms moet kiezen tussen of mezelf of de ander. Ik heb wel geleerd om toch iets meer voor mezelf te gaan kiezen. Omdat dat trouw zijn aan mezelf gewoon ook heel hard nodig is om, om een stuk rust en ontspanning te komen. Ja, maar Het heeft vooral in het verleden wel heel veel frictie gegeven. Hè, met name in de helpersrol. Hè? Om maar de ander te helpen. Een beetje te pleasen.
Ja. Klaas, vind jij het moeilijk om trouw te zijn?
Aan Jet niet. aan mijn wandel met de Heer eigenlijk ook niet. Ik vind dat ik eigenlijk een heel gezegend mens ben. Ik vind het, eigenlijk ligt het wel in het verlengde van hoe ik naar het leven kijk en hoe ik er eigenlijk in wil deelnemen. Het is niet iets waar ik als een berg tegenop zie. Ik wil ook graag van betekenis zijn en ik wil ook graag nuttig zijn. En ik ga niet alleen op een eiland zitten. Soms vind ik het wel heerlijk om alleen te zijn en om inderdaad ook daarvan te genieten. Maar ik ben geschapen om voor iemand ook er te zijn. En in dit geval voor mijn gezin. En ook voor mijn vrouw en voor mijn werkomgeving, de kinderen. Daar kan ik nog jaren van genieten.
Ja. Dat is mooi, hè? Want sommige mensen is trouw iets wat heel makkelijk misschien bij hen past of echt bij hen past. Hoe is het bij jou, Jet? Vraagt het veel inspanning of is het iets wat je heel natuurlijk en heel makkelijk afgaat?
Ik denk dat het eigenlijk door de jaren heen ook wel geworteld is. En, ik ervaar wel eens een bepaalde strijd soms is het ook een plicht, hè? Soms is het ook gewoon je plicht doen. Nou, dat gaat niet altijd vanzelf. Maar uiteindelijk levert het wel altijd iets op, hè? Als je iets geeft of iemand trouw bent, dan krijg je er ook altijd eigenlijk wel iets voor terug. Dus daar komt die wederkerigheid ook weer om de hoek kijken. Ja. Maar in de dagelijkse gang en in de drukte van alle dag vind ik het wel eens lastig. Ja, om niet die strijd toe te geven aan de strijd. Ja.
Dan was het zo, Klaas, dat je al wat voorbeelden gaf. Maar hoe zou je bijvoorbeeld ook trouw kunnen zijn aan de gemeenteleden, aan de gemeente?
Door heel specifiek aan iemand te denken. Ik vind bijvoorbeeld vandaag een mooi voorbeeld dat een aantal mensen bij het raadhuis staan als iemand gaat trouwen. In de situatie van de corona is dat lastig, want ze kunnen het feest niet houden, maar de mensen zijn er wel geweest. En ik denk dat dat een heel mooi getuigenis is van, hé, maar we zijn hier niet alleen. We willen er samen deelgenoot van zijn, we willen het samen vieren. En ik denk dat het in hele kleine dingen kan een stukje erkenning of waardering geven aan elkaar. Elkaar zien in elkaars rol en functie. In elkaars zijn. Ja, dat is van jong tot oud. En het eren van elkaar. Als ik naar jou kijk, Marcel, dan zie ik jouw moeder eigenlijk. Dat vind ik ook heel mooi. Dan zie ik haar, ook al heb ik haar heel lang niet gezien, maar ik zie haar wel. Ja.
Zo'n dus, lieve vrouw.
Ja,
een trouwe vrouw. Jet, voor jou?
In deze coronatijd? Ja, veel attentie, zeg maar. In appjes, beeldjes, telefoontjes, bloemetje. Ja.
Nou.
Mag ik nog even met mijn hartje terugkomen aan het eind? Tenminste, aan het eind van dit verhaal. Wat mij ontzettend aanspreekt is Spreuken 3, vers 3. Daar staat: liefde en trouw, dat het je nooit zal verlaten. Schrijf het op de tafel van je hart. Nou, we hebben heel veel voorbeelden van Gods trouw en van trouw naar elkaar geschreven.
Schrijf over de tafel gegaan, zou je zeggen.
Het is zelfs over de tafel gegaan. Mm-hmm. Schrijf het op de tafel van je hart en bind het om je hals. En bij bind het om je hals, dan denk ik altijd aan een ketting. En dan denk ik aan de kralen die we stuk voor stuk af en toe mogen rijgen. En af en toe kunnen we zelf aan die ketting een teken van trouw meereigen. Maar er zijn vaak ook heel veel kralen waarvan ik denk, dat zijn de tekenen van trouw van onze Heer. Die meegeregen worden in de ketting om mijn hals.
Mooi, dankjewel. Jet en Klaas, ook bedankt voor jullie inbreng en die al. Misschien die vraag die we als laatste hebben gesteld, dat zou er eentje kunnen zijn aan iedereen, ook jullie die nu thuis zijn. Van hoe kunnen we nou trouw vormgeven, ook in deze periode? We kunnen zeggen, door gebed. Dat zou er eentje kunnen zijn. En eigenlijk zou de vraag kunnen zijn, laten we minimaal vandaag voor één gemeentelid bidden. Aan hem te denken en hem voor Gods troon te brengen. Het zijn die in de BDM genoemd wordt, omdat er speciale omstandigheden zijn, waardoor er aandacht nodig is. Maar het kan ook iemand zijn waarvan je denkt van, ja, die wil ik graag, daar wil ik graag voor bidden in deze periode. Je refereerde er al aan. Vandaag zijn Lydia en Christian getrouwd. Lydia Brouwer, Christian Spruit. En dat is een hele bijzondere gebeurtenis altijd al. En zeker natuurlijk in deze periode. Dus mochten jullie, Christian en Lydia, dit ook terugzien, dan wensen we jullie een hele goede tijd ook zo samen. En een mooie start van jullie huwelijk. We weten dat het in september nog een vervolg krijgt met het feest. En we hopen dat dat dan wat groter mag dan dat het vandaag was in die kleine groep. Maar dat zal ook een hele mooie bijeenkomst zijn geweest. Jullie gaan wel op een andere plek wonen in Nederland. Dus we gaan jullie niet zo vaak zien. We wensen jullie daarbij heel veel geluk, zegen en ook trouw naar elkaar toe. We hebben in de BDM van de week al kunnen lezen dat Ellen nog steeds in Nederland is. Iemand die ook ongelooflijk trouw is in haar werk aan zoveel mensen. En nou, we hopen dat ze een hele goede tijd ook heeft. Ze schrijft erover dat ze ons eigenlijk wel een beetje mist en niet zo kan zien. Hoewel we op deze manier soms meer van elkaar kunnen zien. Door de opnames die er zijn en alles wat er is. En aan appjes en aan telefoontjes. We denken aan jou en we bidden ook voor jou. Het zou kunnen door gewoon een actie. En Klaas gaf al een voorbeeld ervan, maar we kunnen het ook zo doen. We hebben een tijdje geleden eigenlijk ook bloemen naar elkaar toe gebracht. Of je kunt een attentie brengen. En misschien is er bij jou wel eens een keertje al aangebeld door de Babbelbox. Om gewoon even een kort praatje te doen, even contact weer te hebben. En de ervaring van beide kanten is dat het gewoon heel erg leuk is en goed is om elkaar even te zien. Ja, je bent toch meer op jezelf, je zit meer thuis. Dus een bloemetje, even iets langs brengen bij een ander, een cake misschien even bakken en iets doen en ook naar iemand toe brengen, ja, kan altijd en is ook goed.
Ah, hebben we zomaar onder de bomen een heel mooi gesprek over trouw. Vertel, wat is trouw voor jou?
Trouw is er zijn. En soms is het moeilijk om er altijd te zijn. Ik denk ook niet dat het hoeft. Ik denk dat je er mag zijn op de momenten die zich aandienen. Maar weer terugkomen en weer luisteren.
Wat is jouw levensles dan over trouw, als je het zo zou kunnen zeggen?
Dat je het probleem of de relatie waar je mee te maken hebt, niet over hoeft te nemen, niet op hoeft te lossen, niet hoeft te omvatten. Maar dat je je bijdrage eraan mag leveren. En met name door er te zijn en te luisteren en mee te lopen.
Lukt jou dat altijd?
Nee. Soms heb ik tijd nodig om even time-out voor mezelf te nemen. Om te overdenken. Om even afstand te nemen. Maar het houdt me niet, het laat me niet los. En ik kom weer terug als het lukt. Maar dat hangt ook van twee partijen af.
Je komt weer terug. Nou, wij komen vast ook weer bij jou terug. Dankjewel, Marga.
Heidi, jij gaf eigenlijk al een opzet, want we zijn bijna aan het eind van deze Bree at Home gekomen. En je las de tekst uit Spreuken en dat is eigenlijk een zegen. En die zou ik eigenlijk ook aan jullie allemaal willen meegeven. Dat liefde en trouw u nooit verlaat in eeuwigheid. Bind ze om uw hals. En schrijf ze op de tafel van uw hart. Want de genade van de Heer Jezus Christus en zijn liefde en trouw van God. En de eenheid met de geest die volgende week gaat komen. Tenminste waar we dan weer aan denken. Zij met u en met ons allen. Wees gezegend en wees ook zo tot de zegen voor de anderen. Mag jullie bedanken voor het kijken nu. En ik wens jullie een hele goede dag of op welk moment je ook kijkt. Een voortzetting van deze dag. Volgende week, dan is Pinksteren. En dan zal er een hele speciale uitzending zijn vanuit Opwekking. Het zal geen grote bijeenkomst zijn, tenminste niet met zoveel mensen in tenten en bij elkaar. Maar er komt wel een hele mooie livestream vanuit Opwekking opgenomen. En die gaan wij ook met z'n allen dan bekijken. Ik hoop dat jullie een goede dag verder hebben. En ik zou willen voorstellen om nog te danken en te bidden met elkaar. Bedank u Heer dat we bij u mochten komen en dat we hier zo samen met Klaas en Jet mochten praten over trouw en dat u trouw bent. Dat u ons wilt zegenen ook in de komende week. Heer, we denken aan iedereen in onze gemeente en daarbuiten. En we bidden u uw zegen toe, uw trouw, uw liefde.
Amen.
Nou, ik hoop dat jullie volgende week weer kijken en tot ziens, goede week. En jullie nogmaals bedankt.
Oké. Okay. Ja.